Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. De voorzang der gemeente is van Psalm 138, het eerste en het vierde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het eerste en het vierde vers. Stellen wij ons nu voor de heilige wet des Heeren. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vindt de gemeente eerst in het 2e boek van Samuel. Daar van het 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Wij lezen samen uit het 2e boek Samuel, het 6e hoofdstuk, versen 1 tot en met 12. Ons wordt daar verhaald hoe David staat voor een raadsel ten opzichte van de dood van Uzza, die stierf bij het overbrengen van de ark des Heren naar Jeruzalem. 2 Samuel 6, te beginnen bij vers 1. Daar luidt het heilig woord van God als volgt. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen van Israël, 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was, van Baalim Juda, om vandaar op te brengen de ark Gods, waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen, die daarop woont, tussen de cherubim. En ze voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met de ark Gods wegvoerde, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het ganse huis Israël speelden voor het aangezicht des Heeren met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommelen, ook met schellen en met cymbaal. Toen ze nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heeren tegen Uzza, en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf al daar bij de ark Gods. En David ontstak, omdat de Heer een scheur gescheurd had aan Uzza. En hij noemde dezelfde plaats Peres Uzza, tot op deze dag. En David vreesde de Heer tenzelfde dagen. En hij zeide, hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? David dan wilde de ark des Heeren niet tot zich laten verbrengen in de stad Davids. Maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom de Getiet. En de ark des Heeren bleef in het huis van Obed-Edom de Getiet 3 maanden. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Toen boodschapte men de koning David zeggende, De Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om der ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. Vervolgens lezen wij uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het vierde hoofdstuk, versen 7 tot en met 15. 2 Korintiërs 4, versen 7 tot en met 15. Paulus beschrijft daar de zwakheid en de overwinning van de evangeliedienaar en van al Gods kinderen. 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7, daar luidt het heilig woord des Heren. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet van ons. Als die in alles verdrukt worden, toch niet benauwd, twijfelmoedig, toch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zal geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zodan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook. Daarom spreken wij ook, wetende dat Hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig wordt. Ter heerlijkheid Gods. Tot zover. Gemeente, zoeken we nu het aangezicht des Heren in het gebed. Trouwen en barmhartige Heer in de hemel, het past ons, wanneer wij samen zijn in uw heilig huis, u te danken. Gij hebt ons gelegenheid en gezondheid gegeven om hier te zijn, of althans een zodanige gezondheid dat we hier kunnen zijn, met de gemeente samen, rondom het geopende woord van u, het woord van eeuwig leven, het woord waarmee we het doen kunnen in al de omstandigheden en moeilijkheden van het dagelijks leven. Het woord waarmee we het doen kunnen in het uur van onze dood. Op voorwaarde dat we erop vertrouwen. Op voorwaarde dat we het geloven. Want dat woord zoals het hier op de kansel ligt of zoals we het in huis hebben, kan ons niet behouden. Maar wanneer dat woord voor ons geworden is een kracht van u tot zaligheid, dan zijn we daardoor gesterkt en dan gaan wij erdoor de weg van ons leven. Ook als die moeilijk is. Heere God, wij danken u dat wij dan zo als gemeente samen mogen komen om uw heilig woord te horen. En wij danken er u voor dat gij het ons vergunt om het in het midden der gemeente nog een keer te mogen bedienen voordat we het vaderland verlaten. Wij bidden van u, geef dat door de krachtige werking van uw heilige geest al wat menselijk is op de achtergrond komen, al is het daar dan natuurlijk wel, maar dat het onze aandacht niet zo geboeid houdt dat de prediker
in het middelpunt der belangstelling zou staan in plaats van Christus Jezus, de gekruisigde, die in de wereld kwam, die de vloek heeft gedragen. Heere God, wat zou het een heilig schennis zijn als we in de prediking de aandacht gingen richten op een mens, ook op de predikende mens, in plaats van op hem die het voorwerp der prediking moet zijn, die het voorwerp van onze liefde en achting en van ons geloof moet zijn, die ons zo uitnemend heeft liefgehad. Wij bidden van u als we uw woord openslaan en we willen daar iets uit overdenken. Leid ons dan daarbij, laat het zo mogen zijn dat iedereen er iets aan heeft, in wat voor omstandigheden we ook verkeren, jong en oud, rijk en arm, gezond en ziek. Heere God, geef dat er een woord voor ons bij is. Een woord van uwentwege. En dat als we naar huis gaan straks, dat we alles vergeten, behalve dat ene woord dat van uwentwege tot ons kwam. En dat we als een kostbaar geschenk meedragen, ons leven lang. Wil ons dat alles geven, o barmhartige en genadige God, in de vergeving van al onze zonden. Ja, wij moeten voor uw aangezicht belijden dat wij uw geboden overtreden hebben, ook in die week die ons scheidt van de vorige bediening des woords. Wij schaamden ons voor u. Heere God, we hebben dingen gedaan die we beter zouden doen als we ze konden overdoen. Vergeef ons de dingen waarvan we wensten dat we ze niet hadden gedaan. En de woorden waarvan we wensten dat we ze niet hadden gesproken. Vergeef ons dat wij het goede te doen nalieten. Dat we zoveel kansen ongebruikt lieten. En geef ons in de komende week kracht en genade om te doen wat we behoren te doen. En te leven zoals we behoren te leven. Wij vragen u dat alles om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor vanmorgen vindt u in de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het vierde hoofdstuk, in het einde van het achtste vers, het laatste gedeelte. Ik lees u eerst nog één keer voor de versen 8 en 9. Waar Paulus zegt, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch daarin niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Van die vier tegenstellingen die de apostel noemt, wil ik u bij de tweede bepalen. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Boven hetgeen ik u over deze tekstwoorden wil zeggen, plaats ik als opschrift schaduw en licht. En ik bepaal u bij twee gedachten. Ten eerste om raad verlegen en ten tweede niet radeloos. Ik spreek u over schaduw en licht, om raad verlegen, maar niet radeloos. Voordat we hierover tot u gaan spreken, ontvangt u gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor uw bekende doeleinden. De extra collecte is vandaag voor het Hulpredikersfonds. Soms, gemeente, zijn de leiders van de gemeente ten einde raad met het oog op de financiën. Maar laat het niet uw schuld zijn als ze radeloos worden. Aanstaande zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee Kazander, die ik graag ook in het midden van de gemeente dankzeg voor de gelegenheid die hij mij biedt door te ruilen om voor u voor te gaan op deze zondagmorgen. En dan nog een laatste mededeling. Wij vestigen uw aandacht op het bezoek dat het Rijdend Bijbelhuis aanstaande week aan uw gemeente hoopt te brengen. Een grote sortering is in de Bijbelauto aanwezig, onder meer ook kinderbijbels. Getracht wordt de gemeente zo intensief mogelijk te bewerken, doch daarvoor zijn een groot aantal medewerksters nodig. Alle hulp is welkom. Wie helpen kan, kan zich morgen opgeven bij de heer Van Splunter Voorstraat 37, Sommelsdijk. Als u echt protestant is en vertrouwen hebt in het woord Gods, dan zult u ongetwijfeld uw kracht aan dat werk willen geven. Wij zingen tijdens de collecte Psalm 25, versen 7, 8, 9 en 10. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Vers 9. Sla op mijn ellende de ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonden uit meedogen, gunstig weg, gedenk die niet. En het tiende vers, hoed mijn ziel, en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Psalm 25, de versen 7, 8, 9 en 10.
Thank you.
Geliefde gemeente, een christen is niet helderziende. Hij weet soms geen weg door de moeilijkheden van het leven. Hij weet niet hoe hij verder moet gaan. De weg van een christen ligt niet voor hem zoals een spoorbaan die je ver vooruit al kan zien lopen. Het woord dat de apostel in deze tekst gebruikt en dat de Statenvertalers weergaven met twijfelmoedig kan twee dingen betekenen. Het betekent eigenlijk hulpeloos en het kan betekenen radeloos. Maar in het geheel van de tekst is dat laatste, radeloos, een veel te sterk woord. Het is bijzonder moeilijk om dit kleine stukje van de tekst goed te vertalen. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig, zeiden de Statenvertalers. Maar als u erg eerlijk bent, moet u bekennen dat het niet erg duidelijk is als u dat leest. Dat verschil tussen twijfelmoedig en niet mismoedig. Er zijn velerlei vertalingen beproefd om aan te geven wat de apostel nu is bedoeld. De nieuwe vertaling heeft om raad verlegen, doch niet radeloos. En daaraan is dan ook de indeling van mijn preek ontleend. Professor Brouwer in zijn vertaling van het Nieuwe Testament probeerde het zo: radeloos, maar niet reddeloos. En in de populaire parafraserende vertaling van Anne de Vries lezen we: we zijn wel vaak in zorgen, maar nooit ten einde raad. Ik geef u al die vertalingen maar door, niet zozeer om u te laten zien hoe moeilijk vertalen eigenlijk wel is, maar om u er een beetje in te brengen wat die tekst nu eigenlijk zeggen wil. Een mens, en het gaat dan voornamelijk over een gelovige, kan zich voelen zoals David na de dood van Uzza, die stierf in zijn goed bedoelde poging om de ark des Heren voor vallen te behoeden. Toen hij stond bij het lijk van Uzza, de jonge man in Gods toren neergeslagen, schudde David het hoofd en begreep God niet. Daar was hij gekomen om in de volheid van de vreugde zijns harten de ark des verbonds des Heren uit een vergeten hoek in Israël, waar hij al de regeringsjaren van Saul had gestaan, op te voeren naar Jeruzalem, om daar in een tabernakel of tent te worden neergezet. Hij was blij geweest, had godelofzangen gezongen, had iets gevoeld van de goedkeuring Gods over zijn plan, en nu dit. David begreep er niets van en staakte dan ook zijn poging om de ark des Heren naar de hoofdstad te doen overbrengen. Hoe zal de ark des Heren tot mij komen? Ik zeg, een christen voelt zich dikwijls in zijn leven bij onbegrepen daden van God, zo als David bij de dood van Uzza. Paulus ziet deze verlegenheid, dit om raad verlegen zijn van de mens, als een van de directe gevolgen van het feit dat wij mensen bestaan als aardevaten. Wij hebben deze schat, dat is het evangelie en de bediening ervan, in aarde vaten, in aardewerk kruiken, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, om raad verlegen, doch niet radeloos. We zijn maar zwakke, beperkte mensen, zondig bovendien, en verstaan daarom vaak zo weinig van de wegen des Heren, hetgeen ons, en dan zeg ik het met het woord van de Statenvertaling, twijfelmoedig kan maken. Er zijn allerlei levensomstandigheden waarin we niet weten hoe of wat. We weten niet wat er voor ons weggelegd is. We weten niet wanneer we voor een keuze staan of wat we moeten kiezen. Wat we zullen doen. We zijn twijfelmoedig, om raad verlegen, in zorgen. We weten het niet. Misschien zijn er vanmorgen zulke mensen in de kerk die zeggen, ik weet het niet meer. Er zijn dagen geweest in mijn leven dat ik dacht het aardig te kunnen bekijken en het wel zo'n beetje te weten, maar ik weet het niet meer. En als u vandaag niet zo gesteld is, dan weet u het misschien uit ervaring, vroeger in uw leven. Ja, ik denk dat het aan velen van u bekend is, dat gezegd, ik wist het niet meer. Wel nu, daar begint het evangelie Gods, het goede nieuws van de verlossing in Christus Jezus, want u wordt vanmorgen ontvangen in de kerk, als een mens die het niet meer weet. Hoort u bij degene die het niet meer weten? Dan is hier de troost van het evangelie. Dan is hier de troost van het bemoedigende woord Gods. Gewoonlijk, gemeente, schamen we er ons voor om te moeten zeggen dat we geen weg weten. Dat is in het dagelijkse leven al zo, als je naar de weg loopt te zoeken en een ander zegt, weet je niet waar je zijn moet? Dan zeg je, ja, ik weet het wel, maar ik zie het nou direct zo niet. Maar we zeggen niet graag, ik weet het niet. We zeggen niet graag, ik ben verdwaald. We zeggen niet graag, ik weet niet hoe mijn volgende stap moet zijn. Maar we staan wel vaak verlegen, al willen we het niet toegeven. We staan wel vaak zonder antwoord op de vragen in het leven die ons bespringen. Wat moet ik met die ziekte van mezelf? Wat moet ik met de ziekte van degene die me dierbaar zijn? Wat betekent het? En de vraag, waarom, is zo moeilijk terug te dringen. Waarom moet ik deze tegenspoed hebben? Waarom wordt een mens naar lichaam en geest zo afgebroken als hij ouder wordt? Waarom moet ik het ondervinden dat mijn oude dagen door mijn gebrek of door menigerlei lichaamsgebreken in zorgelijke dagen worden veranderd? Of waarom moet ik zoveel zorgen hebben in mijn huisgezin? Waarom gaat het met mijn kinderen niet? Met als de kinderen van die en die, die heeft er blijkbaar helemaal geen moeite mee. En waarom zijn de mensen me zo kwalijk gezind? Waarom lasteren ze me zonder oorzaak? Waarom dat alles? En tel u dan uw eigen persoonlijke leed en nood maar op in dat alles. Waarom overkomt me dit? Gemeente, het is zo bevrijdend dat de Heilige Schrift u daarin opvangt. Als u de Bijbel opslaat, dan zegt de Bijbel niet, dat mag je helemaal niet vragen. Sommige secten, sommige enthousiaste groepen willen dat we boven alles verheven zullen zijn. Al leven alsof we voor 90% in de hemel zijn. Sommige groepen zeggen dat als je er maar om bidt en als je maar gelooft, dan kan je volmaakt zijn. Maar de Schrift eist alleen maar dat we volmaakt moeten willen zijn. En de Bijbel weet er maar al te goed van dat we geen volmaakte mensen zijn. Hij, dat is God, hij weet wat maaksel we zijn, gedachtig dat we stof zijn. Ik weet het niet meer. Nou, dan kunt u bij de Bijbel terecht, dan kunt u bij God terecht als iemand die het niet weet. En dat geldt niet alleen van uw persoonlijk leven. Al is dat wel het eerste en al begon ik daarom ook mee. Maar dat geldt ook in het algemeen, in het kerkelijke leven. Waarom gaat het christendom in West-Europa zo snel achteruit? Misschien dat u het hier niet zo merkt, gode zij dank. Maar u weet dan toch wel dat in het geheel van ons vaderland het christendom aan invloed inboet. Het aantal belijders al maar minder wordt. U leest daarvan, u hoort daarvan. U ziet dat ons land een onchristelijke natie wordt. Waarom? U leest in uw bladen van de opmars der vrijzinnigheid in ons land en in andere landen. U hoort dat het evangelie der genade Gods in Christus Jezus veranderd wordt in een leer van medemenselijkheid en naastenliefde. Hoe kan God de verwording van zijn gemeente gedogen? Gemeente, ik hoop niet dat u, zoals sommige mensen, wanneer u in de kerk zit, zegt, wij willen geen problemen horen in de kerkdienst. We hebben de hele week al zoveel problemen en al zoveel vragen en als we dan in de kerk komen, dan willen we maar woorden horen die we al kennen en weten en het oude, vertrouwde. Maar laat die dominee ons dan alsjeblieft niet op ons nek springen met nog meer problemen. Ik zeg, ik hoop dat u dat niet zegt, want de rechte prediking noemt de problemen waar het de mens, de gemeente in verkeert om een uitweg te wijzen. Niet om de krantenberichten te herhalen, dat u als u zondags in de kerk komt een zogenaamde actuele preek hoort, omdat u daar hetzelfde hoort wat u over radio en tv en in de pers altijd al hebt kunnen lezen. De prediking mag niet enkel over de schaduw spreken, alleen maar problemen oprakelen, maar die prediking mag ook de schaduw niet verzwijgen. En zeggen, en dat gaan we nou allemaal lekker vergeten, waar we de hele week onder gebukt gaan en de dingen die ons benauwen. En dan gaan we hier in de kerk zo eens wat genieten van oude woorden. En we zwepen ons op tot een stemming van behagelijkheid. En als je dan de kerk uitgaat, ja, dan tuimel je vanzelf alweer in alle nare dingen. Nee. De prediking moet de schaduw noemen om de weg naar het licht te kunnen wijzen. De prediker mag de gemeente niet met allerlei onopgeloste vragen naar huis sturen en het ze nog moeilijker maken dan ze het heeft. Maar moet de weg wijzen naar het licht in Christus Jezus. Dat is de ene kant. De andere kant is dat ook de prediking zich niet moet schamen wanneer ze om raad verlegen is. Dat we voor allerlei vragen staan in het persoonlijke en in het algemene leven waarvoor we geen oplossing weten. Maar als de prediking niet weet van hem die als een kind is geboren en als een zoon is gegeven en wiens naam is goddelijke raadgever, zoals Jesaja hem aankondigde, dan is ze de naam van prediking niet waard. Onze Messias heet raad. En daarom is de gemeente, al is ze om raad verlegen, toch niet radeloos. We moeten natuurlijk, gemeente, als christenen niet de pretentie voeren dat we alles weten. Het zou wel eens kunnen zijn dat we daardoor zoekende zielen afstoten. Mensen die worstelen met de vragen van vandaag en die van ons de indruk krijgen, nou, voor ons betekenen die vragen niets, wij staan vol en wij staan sterk, wenden zich vaak teleurgesteld af. Ziet, zo vraagt men zich dan af, die christen de moeilijkheden wel? Het mag er een christen niet om gaan dat we een schijn ophouden, alsof wij boven alle twijfelmoedigheid verheven zijn, maar het moet die christen gaan om de waarheid. En dan komen wij er niet best af. Maar het gaat in het christelijk geloof, gemeente, ook niet om onze eer, maar om Gods eer. Het gaat er niet om dat ik de eer op kan houden van, wie weet nou een antwoord op alle vragen, die heeft nou nergens moeilijkheden mee. Iemand die zomaar wandelt op de wolken, zou je zeggen. Het leven van een christen heeft niet ten doel dat hij zijn eigen kracht demonstreert, maar Gods kracht. Een prediker en een gemeentelid, we mogen niet de indruk wekken in de wereld alsof wij het allemaal wel klaren zullen. Maar we moeten de indruk wekken in de wereld dat we machtig zijn als we zwak zijn. Ja, dat lijkt nou allemaal zo eenvoudig. Och, u heeft die klanken natuurlijk van jeugd af aan gehoord. Van, het gaat niet om onze eer, maar om Gods eer. En het gaat er niet om dat we onze kracht laten zien, maar dat we van Gods kracht getuigen. Dat weet u allemaal al lang. En dat lijkt zo eenvoudig, gemeente, maar dat is nou precies het verschil tussen gelovigen en ongelovigen. Tussen bekeerden en onbekeerden. Zolang een mens ongelovig en onbekeerd is, zoekt hij zijn eigen eer. En verheerlijkt hij zijn eigen kracht. Maar door bekering en geloof leren we de eer des Heren te zoeken en zijn kracht te verheerlijken. U weet wel wat bekering is. Dat wil zeggen die geweldige ommekeer in je leven. Dat je niet langer de zonden en de ongerechtigheid zoekt, maar God. In de bekering nu leert de mens God groot en belangrijk vinden. En niet langer zichzelf. Het is allemaal heel eenvoudig, maar het moet alleen maar waar zijn voor ons. God is groot. God is belangrijk en niet ik. En dat is precies in strijd met ons zondige dagelijkse leven. In de grond van de zaak ligt daarin dat we God de eer zullen geven. De oorzaak van de beproevingen die God ons zendt. Opdat hij verheerlijkt wordt. Wij moeten om raad verlegen zijn. Opdat. De woorden van de apostel, de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Daar gaat het om. Zo moeten we in de schaduw worden voorbereid voor het licht. Hoe het dan moet met de waarheid vandaag in de westelijke wereld. Sommige mensen willen de waarheid verdedigen met louter conservatisme. Oude gebruiken, oude woorden, oude termen, alles oud, oud en nog eens oud. Maar de waarheid kan alleen maar bewaard worden langs Gods weg. En niet langs de weg van onze instellingen en van onze gedachten en van wat wij goed vinden. Hoe zal de ark Gods tot mij komen? Vraagt David onthutst. Maar hij had zijn eigen weg gekozen om de ark Gods tot zich te laten komen. Hij had hem op een nieuwe wagen gezet, echt koninklijk. Hij had er geld aan gespandeerd op een nieuwe wagen. En hij had hem door runderen laten trekken. Maar de ark des Heren mocht niet op een wagen staan, maar naar het voorschrift des Heren moest hij door mensen, door priesters gedragen worden. Dan hadden ze ook die moeilijkheid niet gehad dat de runderen struikelden. En dat Esau had gedacht dat hij de ark moest bewaren. Op een eigen gekozen weg liet David de ark tot zich brengen. En het doel dat hij zich stelde was goed. Maar het middel was verkeerd. En daarom was de uitkomst teleurstelling. En als ik u dat verhaal nu op de achtergrond van de tekst heb voorgehouden, dan mag ik dat ineens wel overbrengen, en dan geloof ik dat u dat wel begrijpen zal, op de toestand van de kerk in de wereld van vandaag. Men kan de waarheid niet bevorderen door een ossenkar, maar slechts door priesterlijke draagkracht. Wij kunnen geen oplossing vinden voor de vele verwarrende vragen op onze manier. Op een menselijke, op een vleeselijke manier. En als er ooit een tijd geweest is, gemeente, om dit in het midden van de gemeente te prediken, iedere keer opnieuw, dan is het nu. Want we zitten met die vragen waarvoor we geen oplossing weten. En die sommige mensen dan maar in ijver voor de dienst des Heren willen oplossen op een menselijke, op een vleeselijke manier. We beleven een tijd van weelde. Er hebben in dit oude kerkgebouw geslachten gezeten die het arm hadden, die het moeilijk hadden. Bij wie vergeleken de meeste van ons rijkdom en weelde hebben. We beleven een tijd van welvaart en voorspoed, maar ook een tijd van grote geestelijke nood. Een nood die schrijnender is dan die vorige generaties in hun financiële en sociale armoede in dit kerkgebouw hebben gekend. Want we leven in een wereld zonder God. Ja, die wereld is altijd zonder God geweest. Maar nu zegt ze openlijk: wij hebben geen lust aan de kennis van uw wegen. We leven in een wereld zonder God. En wat nog veel erger is, in een christelijke gemeente met heel weinig geloof. En in deze armoede komen we te staan tegenover eeuwenoude, algemeen menselijke vragen, maar ook de vragen die de nieuwe tijd ons voorwerpt. We leven in een klimaat waarin bekommerdheid over het eigen zielenheil niet alleen welig kan gedijen, maar zelfs als de weg des levens kan worden beschouwd en gepredikt. En daartegenover wuiven anderen alle vragen en alle twijfels weg. En ze zeggen: de gereformeerde leer staat onwrikbaar vast. Als je je maar houdt aan de belijdenis, dan lossen alle moderne vragen zich op. Dat is een miskenning, gemeente, van de menselijke zwakheid. De menselijke zwakheid die ook tot uiting is gekomen in de formulering van de Bijbelse leer. Onze belijdenis is tenslotte 400 jaar oud. En als je nu op dat stelsel van de belijdenis gaat vertrouwen, om met die belijdenis in de hand een wapen te vinden tegen de aanstormende machten van het ongeloof van vandaag, dan miskennen we Gods kracht. Die hebben we nauwelijks meer nodig. Er zijn mensen die zeggen: als je het hebt over de vragen van vandaag, hou je maar bij het oude en hou je maar aan de belijdenis en dan is alles oké. Maar ze zeggen niet tegen je: houd je aan God de Heer. Want in Hem is kracht. En in Hem is de overwinning van alle zwaarigheden. In feite zijn die mensen die niet anders weten te doen dan de kreet aanheffen, schrift en belijdenis. Even verwereldlijkt als degene die de vragen van vandaag op een vrijzinnige en op een wereldse manier willen oplossen. Eigenlijk staan ze op één lijn. Mensen die geen zwakheid willen erkennen, zijn sterker en wanen zich sterker dan de heiland in Gethsemane. En mensen die vrezen dat ze in de twijfel geen houvast zullen kunnen overhouden, verachten de kracht die de heiland in Gethsemane heeft verworven. Ja, de vragen zijn er. Hoe zal de ark des Heren tot mij komen? Dat wil zeggen, hoe zal ik Gods tegenwoordigheid bij mij kunnen verkrijgen? Want de tegenwoordigheid Gods werd in het Oude Testament gesymboliseerd door de ark. Daar woonde immers God op het verzoendeksel tussen de cherubi. Het was de troon Gods. Hoe zal ik de tegenwoordigheid van God bij me kunnen verkrijgen? Dat was de verlegenheidsvraag van David. En toen kwam ineens het goddelijk antwoord na 3 maanden wachten. God zegen Obed-Edom. Dat is een heidense man. Een heidense naam draagt hij. God zegen Obed-Edom en zijn huisgezin. Maar David had zich veel moeilijkheden en narigheden kunnen besparen als hij de vraag hoe zal de ark Gods tot mij komen in het begin had gesteld. Toen zag hij slechts het doel en vergat hij het middel. Hoe zal de ark des Heren tot me komen? Nieuw Testament is gezegd. Het is de vraag van de overtuigde mens, die overtuigd is van zijn zonden en schuld voor God. Hoe kom ik met God verzoend? En zoals het voor David gezegd kon worden, de oplossing van die vraag, David, ligt in de ark zelf en in de aanwijzingen die God over die ark gegeven heeft. Zo luidt het in het nieuwe verbond. Als u de vraag stelt, hoe kom ik met God verzoend? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Om raad verlegen, maar niet radeloos. Dat is het tweede. Waar de mens geen weg ziet, gemeente, ligt Gods weg. Dat is het fundament van alle ervaring in het christelijk geloof. Waar een mens geen weg ziet, ligt Gods weg. Wie zich als een zondaar voor God heeft leren kennen, ziet geen weg van behoudenis. Hoe kan ik ooit God zien en leven? Maar God baant een weg. Juist daar, waar een mens hem niet ziet, wordt de weg ineens geopenbaard. Mensen die geen ernst maken met de zonde, denken dat het wel mee zal vallen. Je moet het allemaal zo ernstig niet nemen. God is toch genadig. En we hebben natuurlijk een heleboel gebreken, maar ja, wie heeft die niet? En daar houdt God wel rekening mee, dat we zo zwak zijn. Nee, dan vindt u nooit de van God gegeven weg. En dan gaat u verloren. Maar als u wel ernst maakt met de zonde, omdat de Heilige Geest u dat geleerd heeft, hoe gruwelijk ze zijn, dan ziet u de onmogelijkheid. Wie kan dan zalig worden? Dat is bij de mensen onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Daar is een weg voor een verloren mens. God zelf heeft in het oude verbond de ark laten vervaardigen. De onder bloed bedolven wet. In die ark, in die kist, lagen immers de wetstafelen, de 10 geboden. Bovenop die kist het gouden verzoendeksel waar het bloed der verzoening gesprengd werd. Het bloed van stieren en bokken. De ark Gods komt tot ons door de priesterlijke bewogenheid van de Heer Jezus Christus.
Is het echt waar dat u geen weg weet om bij God te komen? Dat u niet weet hoe het ooit in het reine moet komen bij God? Hier is de evangelie. God vergeeft de zonde. Hij delgt ze uit. Als u een overtuigde zondaar bent, overtuigd van uw schuld en van het rechtvaardigen van Gods oordeel, dan kan u wel om raad verlegen zijn, maar wij prediken het u met alle nadruk. U behoeft niet radeloos te worden. Of als ik het met de woorden van Brouwer moet zeggen, u kunt wel eens radeloos zijn, maar u bent niet reddeloos, want er is een genadige God. Paulus gebruikt in deze tekst twee woorden die ontzettend veel op elkaar lijken, ook wat de betekenis betreft. En nu zou ik het aan de gemeente zo willen duidelijk maken. Het eerste woord betekent hulpeloos zijn. En het tweede woord betekent heel letterlijk hulpeloos zijn tot het uiterste. En nu zijn we wel hulpeloos, maar niet hulpeloos tot het uiterste. Dat is het leven van een christen. We zijn wel in nood, maar we zijn niet in de uiterste nood. Waarom niet? Omdat Christus tot het uiterste is gegaan. Omdat hij de vloek Gods, dat is het uiterste, gedragen heeft. Omdat hij in de uiterste nood en de uiterste hulpeloosheid gekomen is. En zo heeft hij zondaren gered. Gemeente, dat is het kritieke punt. En in dat kritieke punt, in nood, maar niet tot het uiterste, ligt het kenmerk van ware geloof. Ik bedoel dat niet in de zin van een kenmerkenprediking, maar daaraan kan je ware geloof nu in de praktijk van het leven herkennen. In nood, maar niet tot het uiterste. Op de rand van de afgrond, maar niet in de afgrond gevallen. Het is heus niet zo dat het ware geloof geen nood kent en altijd jubelt en altijd juicht. Nee, het ware geloof kent nood, maar gaat desondanks niet onder. Er is ook namaakgeloof. Namaakgeloof kent lange tijd geen nood. Komt de uiterste nood aan, dan faalt het namaakgeloof. Je denkt dat je wat hebt en je hebt niets. Je denkt dat als je over die afgrond zwaait, dat je je nog vast kunt houden aan een touw, maar het is er ineens niet meer. Het was namaak. Is het nog nodig te zeggen dat u daarvoor bijzonder voorzichtig moet zijn, dat u moet oppassen voor een namaakgeloof? Het gaat erom of ons geloof rust op Christus, zodat we uit de uiterste nood verlost zijn. En dit geloof, gemeente, ziet een weg. Gods weg. Niet alleen is die ongeziene weg gebaand door de Heer Jezus Christus, omdat hij tot in de uiterste nood ging. Maar uit die Heer Jezus Christus komt er nu ook kracht in mijn hart om op God te vertrouwen als het donker is. Op God te vertrouwen als het donker is. En te wachten op het licht. En vanuit dit geloof en staande in dit geloof zeggen we het tegen de jonge mensen. Als je op God vertrouwt, ben je geborgen. Het is een moeilijke tijd. Een tijd waarin vele ouderen je niet kunnen helpen of maar heel matig kunnen helpen. Waarin we allemaal wat om raad verlegen zijn. Maar als je op God vertrouwt, dan ben je geborgen. Tegen de ouders van de jongelui die nu in de kerk zitten, heb ik dat vroeger ook mogen zeggen. En ik hoop dat ze de waarheid van dat woord ondervonden hebben. En nu zeg ik het tegen die jongeren die ik zelf niet meer persoonlijk ken. Je zit met veel onbegrepen vragen. vooral de studerende jeugd. Laat ik je verzekeren, wij ouderen zitten ook met die vraag. Maar we geloven dat het antwoord aan God is. Dat God niet verlegen staat, al staan wij verlegen. En we geloven, en daarom prediken we dat ook, dat als je je aan God toevertrouwt, dat je veilig gaat. Maar, voeg ik er dan onmiddellijk aan toe, dan is het wel nodig dat je met God verzoend bent geworden door Christus. Want we zijn zondige mensen, ook als we jong zijn. We zijn zondige mensen en we kunnen niet als overtreders vertrouwen op de rechter. Maar wie verzoening verkreeg door het bloed van Christus, heeft uitzicht. Paulus was een apostel. Maar wat hij ook in zijn ambt ervoer, maakte hij mee als mens. We vergeten dat als gemeente, geloof ik, te gemakkelijk, dat een ambtsdrager al die dingen die hij in zijn ambt ondervindt, als mens meemaakt. Je kan kinderlijke en ambtelijke ervaring niet scheiden, zoals men dat in sommige kringen dan wel eens ten onrechte doet. Want, schrijft Paulus, het schijnt mij toe dat God ons, apostelen, de laagste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden. Want we zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor de engelen en mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. We verrichten zware handenarbeid. We worden gescholden en we zegenen. We worden vervolgd, we verdragen. We worden gelasterd, we blijven vriendelijk. We zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als allervoetveeg. Dat schreef hij in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Die schildering van het apostolische leven. Ja, dat gaat over het apostelschap, maar hij onderging het dan toch maar als mens. Maar hoe het ook gaat. Altijd blijft de weg van het gebed en van de hoop voor de christen open. Hoop, omdat Jezus redt. En zo schrijft de apostel hier. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Omdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Jezus redt de zijnen dikwijls nu. In het dagelijks leven. Maar we hebben bovenal hoop voor de eeuwigheid. Wij weten dat Hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus op zal wekken en met u zal daarstellen. Laten we weten dat voor ons, als we christenen zijn, de weg van gebed en hoop de enig begaanbare is. Wij zijn zo vaak veilig, gemeenten, in de moderne tijd. We voelen ons beschermd. Er wordt voor ons gezorgd van overheidswegen. Er wordt voor ons gezorgd door moderne medische zorg. Wij zijn niet gauw om raad verlegen, zoals de tekst zegt. Het beeld van het christendom is helaas niet dat van de tekst. Wij verwereldlijkte christenen weten het zo goed. En we hebben het zo goed. En we geloven dat het best nog een poosje goed zal blijven. We weten de weg wel door het leven. En we hebben hulp, nog raad nodig. En u moet u niet alleen denken aan die christenen die wat vrijzinnig getint zijn tegenwoordig. Van die geldt het ook. Die weten het ook zo goed. Maar u moet het ook zoeken binnen de grenzen van de gereformeerde gezindheid. Mensen die zich veilig wanen. Mensen die denken dat het allemaal best gaat zo. We beoefenen zo weinig, gemeente. Het geloof is een spankracht. In nood, maar net niet tot het uiterste. En een christen leeft als het goed is, uit de mogelijkheid van God, die zich openbaart midden in de onmogelijkheid van de mens. Hoe zal de ark des Heren tot mij komen? Onmogelijk. Onmogelijk, David, als je met een God te doen hebt die mensen doodslaat, die de ark overbrengt. Hoe zal ik in Gods tegenwoordigheid wonen? Onmogelijk, mensen, als je leeft bij een God die de zonde straft. Maar in Christus Jezus vindt u het antwoord op al uw vragen. Want in Christus Jezus is ons leven verborgen bij God. Maar er zijn mensen die zeggen, dat zou ik nou wel willen hebben. En daar verlang ik nu wel naar en daar vraag ik nu wel om, maar ik kan toch maar niet verder brengen dan een bekommerd mens te zijn. Bedenk dan dat het geloof in God alle mogelijkheden ziet. Ook de mogelijkheid van vergeving der zonde en verlossing van de vloek. God de Vader baant een weg. God de Zoon is de weg. God de Heilige Geest leidt op de weg. De drie enige God, zij door alle schaduwen heen, de lof voor het eeuwige licht. Amen. Wij zingen nu van Psalm 66, het derde vers en daarvan de eerste vier regels en dan de tweede helft van het vijfde vers. Psalm 66, vers 3, het begin, en vers 5, het slot. God baande door de woeste baren brede stromen ons een pad. Daar rees een lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden we gedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goede uur. Psalm 66, de versen 3 en 5, van 3 het begin en van 5 het slot.
Laat ons nu danken. Trouwe God in de hemel, wij danken u. Dat wij vanmorgen dit evangelie mochten horen en prediken. Want dat is nu net alles wat we nodig hebben als zwakke, zondige mensenkinderen. Te geloven dat als we aan uw hand hangen boven de afgrond, ge nooit zult gedogen dat wij uw hand loslaten. Maar dat ge ons vasthoudt, onsens ondanks. Heere God, wij bidden van u, geef dat we er troost uit hebben en dat we erdoor vermaand worden van onszelf af te zien en van alle menselijke middelen en menselijk geschreeuw en menselijk geworstel. Heere God, we kunnen zo weinig aan u overlaten in ons persoonlijk leven en in het kerkelijk leven. We denken dat we overal bij moeten zijn. Dat we alles bedisselen moeten. Anders gaat het niet goed. Als we het zomaar aan u overlaten. Dat durven we eigenlijk niet te zeggen. Maar we leven wel zo, Heere God. Als we het allemaal maar aan u overlaten. Dan weet je maar niet of het goed uitkomt. En als wij er nou eens bij komen. Heere, leer het ons toch af. En vergeef ons die ongerechtigheid. En die godslasterlijkheid. Met de beste bedoelingen zoals David uw knecht. Vergeef het ons, Heere God, want we doen het zo vaak in onwetendheid. En gedenk gij degene die zo door de vragen van vandaag geïmponeerd worden, dat ze uw woord kwijtraken. Dat ze in de wereld ondergaan, zonder geloof. Heere God, gedenk gij onze kinderen, onze jonge mensen. Ze hebben nodig om te studeren vandaag aan de dag. En tussenbijen kunnen we het zo gevaarlijk vinden. Niet, Heere God, alsof uw evangelie de toets van de wetenschappelijke kritiek niet kan doorstaan. Maar omdat wij en onze kinderen zo zondig zijn. Dat we veel eer het oor lenen aan de wijsheid der mensen, dan aan uw ondoorgrondelijk verstand. Dat we veel liever proberen de dingen te begrijpen, al gaan we ermee verloren, dan dat we ze in uw hand leggen en behouden worden. Wij bidden u, Heere God, vandaag voor uw volk Israël. Dat gij van ouds verkoren hebt en waarvan u dat overblijfsel weer gekeerd is naar het land der vaderen. Wil gij ze staande houden te midden van afgunstige volkeren, maar bovenal. Wil gij het overblijfsel dat naar de verkiezing is redden, opdat ze geloven mogen. In de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Wij bidden u ook, Heere God, voor de christelijke kerken in het nabije oosten. Die vaak van haat vervuld zijn jegens uw volk Israël. Wil gij ze leiden door uw heilige geest op de wegen die gij wil dat ze gaan zullen. Wij bidden u, Heere, voor de mensen in Noord-Ierland, Rooms-Katholieken en protestanten tezamen. Geef dat de regeerders in Engeland wijsheid mogen hebben om te weten hoe ze daar de onrechtvaardigheid van vele eeuwen kunnen opheffen en gelijk maken. Zonder bloed vergieten. En geef gij onze protestantse broeders in Ierland te leven naar het heilige evangelie van Jezus Christus. Dat ze niet mogen denken zoals we dat vanmorgen gepredikt hebben. Dat ze door middelen van menselijk geweld de waarheid moeten verdedigen. We bidden u voor de kerk in de ganse wereld. In zonderheid ook in de landen waar zending gedreven wordt. Bekwaam gij allen die in dat werk staan. En laat de banier van het kruis ontplooid worden van zee tot zee en van de rivier tot aan het einde der aarde.
Zegen gij deze gemeente en haar herder en leraar en de ambtsdragers en alle functionarissen hier. Heer God, geef dat zij met elkander het goede zoekend voor de gemeente ondervinden dat de zegenende ziel vet gemaakt wordt. Wees gij met onze gezinnen. Geef dat ze niet geïnfecteerd worden door de moderne gedachten, maar dat waarachtige liefde en trouw man en vrouw in het huwelijk mag samenbinden. Zegen gij de gezinnen met de kinderen erin. Geef dat de ouders hun kinderen wat mogen verstaan en begrijpen. Geef dat de kinderen ook de moeite willen doen om hun ouders te begrijpen. Omdat ze met elkander in het verbond van u zijn en in de gemeente begrepen. En dat ouders en kinderen samen zullen moeten leren op straffen van voor eeuwig om te komen, van genade te leven. Wees met alle zieken in de gemeente, het zij ze thuis of in het ziekenhuis verpleegd worden. Wil gij horen het gebed van de ellendigen als zij tot u roept. Wil zijn met de landen waar oorlog woedt. Wil gij het bloedvergieten doen ophouden en afwisselen met een rechtvaardige vrede. Ontferm u over de volkeren waar honger heerst en epidemieën. O barmhartige en genadige God, geef ons milddadigheid en offervaardigheid om de nood van anderen te lenigen, het zij van dichtbij of veraf. Ontferm u zo over ons en hoor ons naar de grootheid van uw gunst om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is van Psalm 31. Aansluitend bij de prediking zingen we daarvan de versen 17, 18 en 19. Het 17e vers: geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Het 18e: ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. En het laatste vers: bemint de Heer, Gods gunstgenoten. Psalm 31, de versen 17, 18 en 19.
geachte dokter Goedhart. Namens de gemeente wil de kerkraad nog graag een enkel woord van afscheid tot u spreken. U staat thans op het punt om naar Afrika te vertrekken, waar u de Reformed Church of East Africa gaat assisteren bij de vorming van haar aanstaande predikanten. Als docent in het Oude Testament zult u daartoe aan het St. Paul's United Theological College verbonden worden. In de bevestigingsdienst jongstleden donderdag in de oude kerk te Delfshaven is meerdere malen gewezen op het moeilijke van dit werk. Om mensen te onderrichten die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Doch hij is ook getuigd van het voorrecht dat u dit mag gaan doen. God heeft u vele gaven geschonken. En wij hopen dat u daar anderen straks ook in Afrika mee ten nutte mag zijn. Toen 14 jaar geleden de roeping van Delfshaven tot u kwam, hebt u gemeend hiervoor niet te kunnen bedanken. U wist zich naar de grote stad geroepen, opdat u daar kon woekeren met de van God gegeven talenten. In zekere zin is dit ook weer hier het geval. Het werk van docent ligt u. Uw oud-catechisanten kunnen daarvan getuigen. Het werk dat u nu gaat doen is niet met het catechiseren te vergelijken, doch in zekere zin is de inhoud van uw boodschap die is en blijft hetzelfde. Waar het erom gaat dat aan ons en aan hen en door hen een gekruisigde Christus gepredikt wordt, waar het Gode behaagt door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Bijna 25 jaar bent u reeds dienaar van het woord. Gaat u zo ook naar Afrika als Gods dienaar. Het woord gaat met u mee. Daaruit moogt u anderen onderwijzen, maar ook zelf van dag tot dag onderwezen worden. Straks in Afrika zult u ongetwijfeld nog wel eens terugdenken aan uw oude gemeente in Nederland. Mogelijk gaat u ook vergelijken, zoals u donderdagavond Delfshaven vergeleek met andere gemeenten. Van harte hopen wij dat u van ginds een goed getuigenis zult kunnen geven. Dat u er een goede voedingsbodem zult vinden voor het onderwijs dat u geeft en dat u zegen op uw arbeid zult mogen ondervinden. En denkt u dan aan Nederland, denkt u er dan aan in de wetenschap dat daar gebeden wordt. Voor u, voor uw vrouw en voor uw arbeid. De algoede God zij u genadig en zegen u met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig u lichten en hij zij u goed. Opdat ook daarginds in Afrika, door de prediking van haar eigen dienaren, aan wier opleiding u mag meewerken, de heidenen Gods heil erkennen. Ik mag de gemeente verzoeken om dominee en mevrouw Goedhart toe te zingen de bede uit de morgenzang, versen 3 en 4. Ik noem u dus de morgenzang achter de psalmen en daarvan de versen 3 en 4 in enigszins gewijzigde vorm. Dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer. Dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidt en in hem woon. En het vierde vers, zie op hen neder in gena, opdat hun werk voorspoedig ga en scheld hen alle misdaan kwijt, o Heer, die vol ontferming zijt. Zijn ambt en plicht, o Heer,
hartelijk dank, ook namens mevrouw, voor de ons toegezongen zegenbeden. En kerkenraad bij monden van broeder de Korte, voor de vriendelijke woorden bij het afscheid uit het vaderland tot ons gericht. Het heeft ons goed gedaan dat wij vanmorgen hier in Middelharnis nog een keer het woord mochten bedienen in de gemeente die ons bijzonder lief is. U weet hoe dat gaat in de loop van de jaren. Herinner je allerlei dingen niet meer zo goed. En de tijd strijkt veel glad. Wat er dan overblijft zijn doorgaans de aangename en de prettige herinneringen. Vooral tegenover de zorgen van het ogenblik vergelijk je dan de schijnbaar onbezorgde tijd van vroeger. Maar dit kan ik u wel zeggen, dat de 7,5 jaar die ik in deze gemeente heb doorgebracht tot de aangenaamste behoren, in ieder geval op het punt van de prediking. Omdat ik de indruk had dat de prediking hier weerklank vond bij velen en ingang vond in de gemeente. Ik ben daar bijzonder dankbaar voor en het heeft ons ook vaak in ons latere leven, wanneer dat in mindere mate het geval was, gesteund en gesterkt. Dank u voor de toezegging dat u ons en ons werk in het gebed wilt gedenken. En ik hoop wederzijds de gemeenten in het vaderland niet te vergeten, maar hoop dat we elkaar mogen opdragen aan die God die regeert hier in Nederland en ginds onder de evenaar. Dat zij tot uw troost en bemoediging en versterking uw ervaring tot in lengte van dagen. Vrede en ontvang de zegen des Heren en de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.